Hou je vast. Hier zijn de jongens van de Stam Podcast. Van harte welkom allemaal. En wat leuk dat je luistert naar aflevering 7 van de Jongens van de Gestampte Podcast. De Jongens van de Gestampte Podcast heeft voetbalvereniging RK Edo uit de Goren als rode draad. RK Edo is daarmee de eerste West-Friese voetbalclub met een eigen podcast. En in deze tijd brengen wij een stukje RK Edo bij je thuis. Met clubnieuws, verhalen uit de oude doos, de beste elf zonder Flippie zelf en heel veel meer. Drijvende krachten zijn Jaap Heemskerk, Philip de Rooij en Bram Laan. En wij weten ons gesteund door onze sponsor, Nifra Constructiewerken. En hopen wij ook deze aflevering weer een paar geweldige, betrouwbare, robuuste en zeer aantrekkelijke Nifra-bruggetjes te bouwen. Uiteraard starten wij natuurlijk weer met de terugblik op de vorige aflevering. Heeft heel veel reacties opgeleverd. Flip, onder andere van Jim, die meldde zich.
Ja, Jim Bos, die heeft gereageerd op, op onze vraag waarom Marco Bakker Ad van de Wiel genoemd wordt.
Ja.
En hij schreef daarbij het volgende, ik lees het even voor. Hallo jongens van de Gestampte Podcast. Ten eerste, leuke show, lekker ouwehoeren over voetbal en aanverwante zaken. En zo een beetje op de hoogte blijven van onze mooie club. Ad van de Wiel is ontstaan in het weekend van de Volendammer Kermis. De echte Ad van de Wiel speelde in die tijd bij FC Volendam, maar eigenlijk bracht hij meer tijd door op de dijk. Dat was duidelijk te zien op het trainingsveld en aan zijn spel tijdens de wedstrijden. In het weekend waren wij met onze groep jongens behoorlijk druk in de weer geweest in Volendam. En dan zeg ik het nog netjes. Zondags speelden wij een wedstrijd met de tweede. Een thuiswedstrijd op de Krom, het B-veld. In die wedstrijd kregen wij een penalty en Marco Bakker zou die wel even nemen. Maar die had nog niet zo heel veel zicht op de bal door het vele drank van die avond ervoor. Dus hij schiet die bal ver naast, maar zo ver naast dat het niet eens een achterbal was, maar een ingooi. Het verhaal wordt natuurlijk in de loop der jaren iets overdreven. Maar dat was dus de reden waarom Marco Bakker de bijnaam Ad van de Wiel kreeg.
Ja, mooi.
Groeten van Jim en complimenten voor de show. Dus dat is altijd leuk.
Ja, en nou, Jim, bedankt voor deze bijdrage. Want wij moesten dus echt het antwoord schuldig blijven. En zo zie je maar waar zo'n podcast ook weer voor dient. En dan maken we het eerste bruggetje. Natuurlijk hadden we de vorige aflevering hadden we het over bijnamen. De beste elf zonder Flippie zelf. Met bijnamen inderdaad. En daar hadden wij ook een prijsvraag aan verbonden. En die prijsvraag die luidde: wie werd er vroeger Flutter genoemd? En dat was natuurlijk denk ik een hele lange tijd geleden. En die naam die dook zomaar eens een keertje op in de Eendracht. En wij wisten natuurlijk wel. En we hadden inderdaad twee inzendingen. Jos Braas had ook het goede antwoord, maar was helaas iets later dan de winnaar. Want de winnaar, het juiste antwoord dus, is overigens Kees Knijn. En dat juiste antwoord is gegeven door Bob Koning. Dus Bob, van harte gefeliciteerd met je prijs. Met de speciale podcast, de jongens van de gestampte podcast worst. Wat ben ik toch blij met die naam toch altijd. Gaan straks ook het e-mailadres nog een paar keer noemen. Dus Bob, geniet er lekker van. Van de Worst, je hebt het antwoord goed gegeven. En we hebben ook nog even contact gezocht met Kees om inderdaad hem erop te attenderen. En erachter zien te komen van, ja, hoe komt het nou toch eigenlijk dat jij Flutter werd genoemd? Maar helaas moest Kees daarop ook het antwoord schuldig blijven. Maar had hij wel andere bijnamen voor ons. Hij werd door Annette Pater werd hij altijd Ooie genoemd. Door Marcel Klaver werd hij op school altijd Kniks genoemd. Maar de meest bekende bijnaam die hij met name hier bij RK Edo kreeg, was toch wel Ragebol. En dat had dus te maken met zijn bos haar. Dus dan hadden wij dus zeg maar onze lokale Carlos Valderrama hier op de club. En Kees kon verschrikkelijk hard rennen. En dan ook met dat bos haar. Dus was het al snel een ragebol.
Daar is nu niks meer van te zien eigenlijk.
Daar is weinig meer van over.
Van die snelheid bedoel ik, hè?
Van, ja, precies. Van de ragebol. En nou ja, goed. Kees die komt... wellicht nog verder in de uitzending ter sprake. Dus daar houden we nog even wat leuke anekdotes over Kees te goed. En dan kregen wij zowaar een gedicht in onze mailbox.
Jazeker. We kregen diverse mailtjes en het wordt steeds, ik weet het niet, populair om niet je echte naam erbij te zetten. En we kunnen ook niet op alles reageren. Maar we kregen een gedicht van een zekere Kuiltje met Chu. Die daar ook een e-mailadres voor heeft gemaakt met die naam. Maar dat gedicht zal ik even voorlezen, want dat wil ik jullie niet onthouden. Beste jongens van de gestampte podcast, hopelijk zijn jullie door deze mail verrast. En denken jullie weer even terug aan die Erke Edo bidon. Hoe kan het dat iemand dat cadeau verzon? Zonder deze geheimluisteraar met nog een andere alias te vergewissen... en daarmee over de te verwachte apotheose te beslissen. Zeer terecht maakten jullie gestampte pot van die regels op Sinterklaaspapier... en daarmee doen jullie de luisteraars ontzettend veel plezier. Ademloos heeft deze Piet vanuit Spanje zitten luisteren... en hoefde dankzij de avondklok geen ramen te verduisteren. Alle hens aan dek, jongens, op iedere podcast een dekseltje... en daarom wacht men met spanning op nieuw bedenkseltje. Een zeer geïnteresseerde luisteraar moedigt aan om door te gaan en zo wellicht eendrachtige tijden van weleer te gaan verslaan. Bedankt alvast voor de eerste casts in tijden van voetbalhonger en publiek armoede. Alle aliassen ten spijt, deze luisteraar is nu heel erg op zijn hoede. Gegroet met klein alaaf, een kuiltje met Ju. Ja, wie dat nou is, is mij een volstrekt raadsel, compleet raadsel.
Philip? Geen NB?
Ik denk geen NB. Denk het niet.
NB kunnen we doorstrepen? Of is dit weer iets anders als NB?
We gaan het niet meer over NB hebben als die niet, zichzelf niet meldt, toch?
Nou ja, of de zoektocht duurt nog voort kan naar ook, NB. Hè.
Maar goed, anonieme mails. Deze was leuk, maar daar moeten we gewoon mee stoppen, jongens.
Zet gewoon lekker je naam erop, want dan kunnen je gewoon met naam en toenaam bedanken voor je bijdrage. En dat deed ook... De vereniging Bol. Hadden wij natuurlijk getagd in onze berichtgeving over Pieter Bas. De speler die in dienst was van de Koninklijke HFC. En die in de voorbereiding op een wedstrijd een bal op het hoofd van Frans Adelaar schoot. En dat was natuurlijk wel een schitterende leuke anekdote. En Pieter Bas die heeft ook geluisterd. Er zijn een hoop van de voetbalvereniging Bol die geluisterd hebben, want dat kan niet anders, want er werd precies even verteld in welke minuut het verhaal van Pieter Bas begon. En dat is natuurlijk erg leuk om op die manier ook nog genoemd te worden. En hadden we Walter nog, Flip?
Walter, ja, Walter Verlangen, de vader van James, die heeft gereageerd en bedankt dat hij de geboorte van James bekendbaar gemaakt is. Hij vindt het erg leuk om naar te luisteren. We zien het ook een beetje aan de luistercijfers. Het wordt steeds meer.
Ja.
Nou was de vorige aflevering natuurlijk wel heel speciaal. Met een fantastisch mooi stuk door Jaap geschreven over Maria Brix. Maar ja, we krijgen echt complimenten. Erik Kleiboer heb ik gesproken. Rick Bol nogmaals gesproken. Marcel Haan. Ze zijn allemaal enthousiast. Hartstikke leuk.
Tof. Hartstikke tof. Nou ja, mocht je inderdaad ook willen reageren op onze uitzending... Dan kan het natuurlijk op ons e-mailadres dejongensvandegestamptepodcast@gmail.com. En dan krijgen wij er ook weer heel veel zin in en gaan wij hier nog heel lang mee door. Gaan wij door naar het laatste nieuws. Ook in deze voetballoze periode hebben wij nog nieuws. Maar Jaap die heeft ook nog... Een opmerking.
Nou, ik wil nog even terugkomen voordat we naar het laatste nieuws gaan op de vorige aflevering. Want ik liet een stilte. Ik liet een stilte vallen toen Philip begon over het slipje van Katja Schuurman. En of ik, oh, heb je er nog, zei hij. Maar ik was gewoon even aan het denken van, hoe zit dat ook alweer bij
waar
lag die...
Waar heb ik hem?
Precies. Ligt hij nog onder mijn bed? Nee, ik zat even te denken, wie heeft hem toen gekocht op die veiling tijdens het Edo 6-gala in Averhoren? En
ingelijst, hè?
Een jaar later, want volgens mij was dat een jaar later bij de laatste Edo 6-veiling. Toen verscheen er ook een krant, de 6 Next. En daarin stond natuurlijk het juiste antwoord van waar die is. Het was geen vraag of zo, maar dat zal ik jullie even mededelen hoe het ook alweer zat. Dat stukje wat daarin stond heette Edo 6 Merchandise, Hip of Hype. En dat doe ik via een tikkie terug, waarvan we er 3 hebben in deze podcast. En dat is om te vieren dat we een geweldige, door Patrick gemaakte nieuwe tune hebben. Speciaal voor tikkie terug.
Een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug,
ja.
Niet aan te slepen, die Edo 6 merchandise. Het is echt ongelooflijk hoe graag mensen iets willen hebben dat refereert aan het meest spraakmakende team dat RK Edo ooit heeft gehad. Een voorwaarde voor Edo 6 merchandise is echter dat het exclusief moet blijven. Maximaal worden er 50 stuks per item geproduceerd. Vandaar dat het totale assortiment inmiddels enorme vormen aanneemt. Als eerste artikel was er de trui. De hoodie met als opschrift I love Edo 6. Deze hoodie was zelfs bij de prominenten uit binnen- en buitenland zeer gewild. Zo was Carl Cox, de beroemde Engelse DJ in het programma BNN at Work, ondanks de verzengende hitte van Los Angeles, te zien in deze trui. Een gevoel van trots bekroop de zessers toen ook Katja Schuurman hoogstpersoonlijk aanklopte voor een door alle spelers gesigneerde en ingelijste variant van de reeds uitverkochte trui zich meldde. Aanklopte dus. Geen probleem, vond Pico. Ik sta mijn trui graag af, maar dan wil ik als tegenprestatie iets van jou uitzoeken, zei hij tegen Katja. En dat vond ze een uitstekend idee. Dat 0-0 Pico een slipje koos, valt niet in de categorie verbazingwekkend. Nadat hij er een jaar lang aan geroken had, besloot hij het slipje in te lijsten en ter veiling aan te bieden op het Edo 6-gala. Camille Schouten uit Averhoren was uiteindelijk degene die het hoogste bod deed. Nooit gedacht dat ik zoiets moois ooit in mijn handen zou krijgen, was zijn eerste reactie na zijn bijzondere aankoop. Nou, dat viel dus allemaal in de 6 Next te lezen. En ik heb Camille even gebeld, of hij hem nog heeft. Maar hij hangt ingelijst en wel prominent in zijn eigen kroeg aan het West, die hij daar gebouwd heeft in zijn huis. En hij is er nog altijd trots op dat hij dat veiling item heeft gekocht en dat hij daarmee de Bart Foundation heeft gesteund.
Ja.
Een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
tikkie terug, tikkie terug,
ja. Wat is dit nou, Jaap?
Ik dacht, jij een tune, ik een tune.
No.
En Bram, en nu?
Ja, nu kan ik alleen maar zeggen dat het spatje zuiver tune is.
Wist jij het?
Nee, ik wist het allemaal niet.
Dus Jaap, dit gaat een beetje met muziekschool Kogeland, Patrick Rus.
Nou ja, ik had het er met Patrick over en die vonden het natuurlijk een heel goed idee. Dus,
ja, tuurlijk.
En dan wordt hij af en toe nog genoemd, hè?
Is ook zo. Maar ja, die van mij is langer.
Zou het?
Meten.
Nou, ik weet het niet. Maar het zou kunnen. We gaan
tune, heb ik het over, hè?
Ja, nee.
Voor ik hier iets op tafel leg.
Nou, in ieder geval, ik vind hem heel mooi.
Orgeljoker een beetje, hè? Orgeljoker.
Ja, echt hulde. Echt weer goed gedaan.
En dat past ook prima bij Tikkie terug, hè? Die sound.
Die sound inderdaad. Top, man.
Beetje
die vibe.
Retro.
En dan gaan we nu naar het laatste nieuws.
Dan kunnen we naar het laatste nieuws.
Kunnen we naar het laatste nieuws.
Hebben we wel nieuws?
Ja, we hebben ondanks dat er nog geen competitie wordt gespeeld. Ondanks dat er weinig gevoetbald wordt. Nou ja, competitieberichtgeving is natuurlijk bekend. Is er evengoed nog wel een hoop nieuws. Want wij hebben ook sinds deze week, of sinds vorige week, hebben wij een Instagram pagina. Dus je kunt ons vanaf nu dus ook volgen op Instagram. En dat kan je natuurlijk ook gewoon doen. Nou ja, tik je in. De jongens van de gestampte podcast. En daar zie je allemaal leuke foto's. En ja, we gaan dat assortiment foto's natuurlijk nog meer uitbreiden. En ja, het is ook leuk om op die manier op de hoogte te blijven van onze belevenissen. Ja, en dan hoort u het misschien al wel een beetje aan het geroezemoes om ons heen. Wij zitten in de bestuurskamer bij RK Edo. En momenteel wordt er volop getraind. De onder 19 loopt nu het veld op. En ja, de meisjes van de onder 15 die komen net het terrein op. En ik kwam net Stefan nog tegen. Stefan Reus met de jongens, die hebben ook weer lekker getraind. Dus het kan allemaal weer. De blije vrouwen van dames 3 zijn begonnen. 15 vrouwen vol met gezelligheid. John nog eventjes gesproken, John Zuurveen. En ook een topopkomst werkelijk bij de overige senioren.
Afgelopen vrijdag?
Afgelopen vrijdag waren er gewoon 32 mensen die daar getraind hebben om in shape te blijven. De selectie is afgelopen zondag ook gestart. Met onder andere, dat is wel leuk om te vermelden, 3 spelers van de JO 16-1. Te weten Matthijs van der Veer, Bart Ridder en Kai Reus. Maar helaas was Kai in quarantaine. Dus ook trouwens een hoge opkomst. En ja, ondanks corona hebben wij natuurlijk heel veel activiteiten met heel veel commissies. En wij hebben heel veel vertrouwen ontvangen van het bedrijf AZ Benelux. Zij zijn een producent van zelfsmerende plugafsluiters, beklede kleppen, monsternamensystemen, omschakelcombinaties en andere bijbehorende apparatuur. En zij zijn tevens nieuwe shirtsponsor van de JO7 en de JO8. En dat heeft Bobby Richters heel goed geregeld. Gaan we dus weer een Nivra-brugje doen. Want op initiatief van Luc de Boer en de gemeente Kocheland is RK Edo een project gestart om onze jongste jeugd in deze tijden van corona te blijven motiveren om lekker buiten te sporten. Daar zijn ze dan, de onder 8 lichting. Super enthousiast als ze zijn, wilden hier graag gehoor aan geven. En 4 maart jongsleden was de eerste van 6 clinics op het voetbalveld aan de Kersengaard. Dus ja, dat zijn natuurlijk hele leuke activiteiten. En dan was er nog een keepersclinic in de pen.
Yes, keepersclinic. Aanstaande zaterdag zou een keepersclinic gegeven worden onder leiding van André Boers, Dennis Bakker en Raymond Koning. Echter, ja, corona, vooral op de Joodschool in de Goren, heerst het. Dus Max van der Gulik heeft het in onderling overleg doen besluiten om het niet door te laten gaan.
Zonde.
Ja, zonde, maar wel heel begrijpelijk natuurlijk.
Ja.
Maar goed, die keeperskliniek, ja, mijn jongens hebben vaker meegedaan. Hartstikke leuk, leert vallen, leert duiken. Je hoeft niet echt speciaal keeper te zijn om mee te doen aan die kliniek. Maar ja, het is echt een hele leuke kliniek.
Ja,
dus zonder dat hij niet doorgaat, maar ik denk dat hij nog wel komt dit seizoen.
En de 250ste volger is een feit.
Ja, en dat was echt wel leuk. Want dat was dus iemand van Kwiek, Jacco Stam. Jacco Stam is natuurlijk de man van de voorzitter van Kwiek, van Renate Stam. En ja, ik heb ook tegen Jacco gevoetbald vaak. Die voetbalde bij Edo of bij Kwiek 35 plus. Hij scoorde ook nog wel eens tegen ons, dat was dan even minder. Maar we worden dus ook door andere verenigingen beluisterd. En dat vinden we natuurlijk erg leuk. En hartstikke leuk. En jij hebt hem gebracht toch, Bram?
Ja, ik ben even langs geweest. Het was niet ver. Dus Jacco die stond alweer in de houding om de worst soldaat te maken. Want ja, dat blijft natuurlijk een hele mooie traditie. We raken wel een beetje door de worsten heen. Dus we moeten weer even nieuwe aangeschaft worden. Voor de zoveelste volger. En er zal ongetwijfeld ook in deze editie zal er weer een prijsvraag komen. Dus,
Sam Brood of de Hema heeft zich nog niet gemeld.
Hier en daar is een balletje op gaan werken. Nee,
een balletje.
Worstje opgooien.
Ja, worstje opgooien. Ja, mocht je je naam willen verbinden aan onze worst die wij uitreiken aan zoveelste volgers of winnaars van de prijsvraag, dan kan je je melden bij een van ons drieën of gewoon via ons e-mailadres de jongens van de gestampte podcast@gmail.com. Ja, ons blik viel eigenlijk ook nog op de sociale kanalen. Want wat lazen wij nou op Facebook is dat een van onze leden, RK Edo 4 voetballer. Maar dat niet alleen. Hij was trainer van de onder 17, als ik me niet vergis. De onder 17 inderdaad, samen met Mark de Groot. Hij heeft keeperstraining gedaan, samen met Tamara onder andere. En hij is natuurlijk ook scheidsrechter geweest bij ons. Of nog steeds. En in feite een voetballer ook van Edo 4. En wat lazen wij? Dat Peter Boender, want daar gaat het over, die is bezig met emigratieplannen. En dat houdt natuurlijk wel het een en ander in. En zoals Peter schrijft op zijn bericht is, zoals een aantal van jullie weten, zijn de Filipijnen altijd erg belangrijk voor mij geweest. En dat zal gerust zo zijn. Maar wij zijn dan natuurlijk wel erg benieuwd wat de Filipijnen voor Peter betekend hebben en nog steeds betekenen. En hoe toevallig is het dat Peter zojuist is aangeschoven hier aan de podcasttafel om te vertellen wat de Filipijnen voor Peter betekenen. Peter, nou, allereerst gefeliciteerd met de plannen.
Ja, dankjewel.
Je zult het er erg druk mee hebben, maar vertel de Filipijnen.
Ja, dat is een beetje begonnen rond mijn 15e. Toen ben ik daar voor het eerst naartoe gegaan op vakantie. Mijn ouders zijn gescheiden en mijn vader die heeft een Filipijns vriendin leren kennen. Die woont gewoon in Nederland, maar die heeft familie wonen in de Filipijnen. Dus op mijn 15e daar heen gegaan en eigenlijk meteen verkocht. En daarnaast nog een aantal keer geweest, nu 6 keer in totaal. Voor vakantie. Ik heb nog een halfjaartje gevoetbald.
Oké.
Het kriebelt toch al wel een aantal jaar om echt die kant op te gaan. En nu besloot om dat ook echt door te zetten.
Ja, hartstikke goed, joh. Ja, ze zat er helemaal druk van hebben. Wat ga je precies allemaal doen?
De bedoeling is dat ik daar als jongerencoach aan de gang ga. Dus op middelbare scholen. Ga ik onder andere seminars geven over bepaalde onderwerpen. Onderwerpen waar de jeugd vooral mee heeft te dealen, zeg maar. Dus hoe ga ik om met social media gebruik? Hoe ga ik om met ouders die zijn gescheiden, bijvoorbeeld depressie, dat soort dingen. En daarvoor ben ik momenteel nog een opleiding aan het volgen. Die heb ik bijna afgerond.
Oké.
En uiteindelijk wil ik daar dan in de praktijk mee verder.
Nou, superman. Een enorme uitdaging. Je zult er maar druk mee hebben. En de hamvraag is eigenlijk ook van, hoe is het met jouw twee hele belangrijke wezentjes die je hier moet achterlaten?
Ja, dat is nog een beetje pijnlijk eigenlijk op dit moment. Ja. En ik heb deze week kijkers in ieder geval. Een gezinnetje met twee jonge kinderen die een kijkje komen nemen om ze eventueel over te kunnen nemen.
Want het gaat, voor de duidelijkheid, gaat het over Jesse en Zola.
Dat klopt.
Zola natuurlijk, neem ik aan, de Italiaanse voetballer van jouw favoriete club Chelsea.
Uiteraard.
En als er dus mensen zijn. Nou ja, je hebt morgen kijkers, dus dat zit denk ik wel in een goed vat. En bij dit korte interview mag je meteen tot de allereerste podcastgast van de gestampte jongens noemen. Ik weet niet of Jaap, heb jij nog een vraag aan Peter?
Nou, is het definitief? Of denk je rond mijn 60ste kom ik weer terug? Of ik heb geen idee.
Dit is voor mij zeker definitief. Ik heb geen plan om hier nog terug te keren. Voor een vakantie, maar het is echt definitief inderdaad wat ik wil gaan doen.
Ja, en dan kom je zomaar bij RK Edo terecht, hè? Samen met Mark de Groot, toen trainer van de onder 17.
Daar is het mee begonnen inderdaad, ja.
En hoe heb jij de club ervaren? Want je bent volop ook aan het trainen met het vieren. Je hebt je echt ingezet voor de club ook, scheidsrechter ook vooral. Ja. Keeperstraining ook gedaan, dus je hebt best wel een belangrijke rol gespeeld, denk ik, in die periode. Maar hoe heb jij ons ervaren als club zijn?
Ik ben erg snel ingeburgerd, laat ik maar zo zeggen, bij de club. En dat voelde voor mij altijd goed. Ik heb onder meer ook altijd gefloten En dat was een van de dingen die ik wel graag wilde doen ook. En nou ja, daar waren ze hier ook heel erg enthousiast over.
Slecht nieuws voor Rick Bol. En de coördinatoren.
Ja, helaas. Ja.
Dus of je kan... nog even een vervanger regelt.
Misschien kunnen we een uitwisseling regelen.
Ja, scheidsrechters talentjes uit... Nou, liever nog voetbaltalenten.
Voetbaltalenten, ja. Het is daar niet heel populair, dus dat wordt heel lastig.
Ik had even gekeken, maar ik was niet zo heel erg op de hoogte van het Filipijnse voetbal.
Okay.
Ik zag wel de twee Nederlanders die daar in het nationale elftal hebben gestaan.
Dat kan, onder meer Jason de Jong.
En Jason de Jong, ja, die is, staat er misschien nog wel in.
Ja, oudspeler van FC Dordrecht. En nou ja, dat is een jongen die ik ook persoonlijk ken.
Okay.
Die, ja, daar heb ik niet mee gevoetbald, maar wel veel mee gepraat en ja, met hem op stap geweest ook.
Ja, en ze voetballen in het blauw en dat is een beetje de kleur van Chelsea. Dus ik zie nu nog een verband.
Oké.
Hey Peter, als toch jonge nieuw lid ook van de club RK Edo, heb je natuurlijk best wel veel facetten meegemaakt, hè?
Ja.
Heb jij nog dingen waarvan je denkt van nou, dat vind ik gewoon heel erg tof. En maar er zijn natuurlijk ook wel dingen waar we dan wat minder goed zijn. Heb je nog tips waar we wat mee kunnen doen? Heb je nog zoiets van joh, dat vind ik goed of dat vind ik wat minder? Nou ja, wat wil je ons meegeven?
Dat vind ik persoonlijk lastig te zeggen, want ik heb het altijd goed gehad. En alles waar ik om heb gevraagd, heb ik eigenlijk altijd ook gekregen. Dus wat dat betreft mag je echt... in mijn handjes wrijven met jullie. Dus,
ja, nou ja, dat is wederzijds in ieder geval. Ik weet niet of ze in de Filipijnen goede keepers hebben.
Weinig.
Nou, dat ligt misschien ook alweer een mooie rol
voor. Ja, misschien. Wie weet. Ja.
Dus enorm bedankt dat je even wilde aanschuiven voor de podcast, aflevering 7. En wij wensen je natuurlijk namens de jongens van de gestampte podcast, wensen we jij natuurlijk het allerbeste toe daar in de Filipijnen. En we hopen je zeker te zien. Het voordeel is van deze podcast dat die dus ook gewoon in de Filipijnen te beluisteren is. Dus
kijk, dat is mooi.
Wij zullen niet uit het hart raken, om het maar even zo te zeggen. Dus nogmaals super bedankt en hou je haaks.
Yes, graag gedaan.
Ja, en zo vroegen wij ons ook af... dat er toch eigenlijk best wel een hoop RK Edo-leden zijn die Peter zijn voorgegaan in emigreren. Kom ik onder andere zelf bij mijn generatiegenoot Ruud Koedoder. Die is naar Duitsland vertrokken en dat was mijn oude radio Acapulco-maat en ook voetbalmaat. En Klaus Verdiepen is naar Duitsland gegaan, naar Emsdetten zit hij nu. Rob Vlaar. Echt een de spits toen de tijd van de C1, die toen met vlag en wimpel kampioen werd ergens eind jaren 70. En dan ook nog Peter de Dekker. Er was toen een hele grote delegatie jongens die een bepaalde periode naar Duitsland ging. In de bloemen. Peter de Dekker, die zit ook in Emsdetten in Duitsland. Het broertje van onze Albert. Dus dat is wel leuk. Hebben jullie er nog een paar?
Peter Blank, Amerika.
Zeker.
Merel Knijn.
Ibiza.
Rita's Cantina.
Ja.
Jack Blom. Die is al een hele tijd weg hoor.
Jack. Ik weet niet eens dat Jack gevoetbald heeft.
Ja, ik heb vroeger met Jack gevoetbald en ik spreek Erik nog wel eens in Hans. Dat zijn goede vrienden van Jack.
Maar Jack woont in Noorwegen toch?
Noorwegen, maar die droomt al in het Noors. Zo lang is hij al weg uit Nederland.
Ja.
Nog meer? Matthijs Blom?
Australië, ergens vlakbij Melbourne zit hij.
Ook in de bloemen. We hebben wel veel bloemengasten allemaal, hè?
Rob Dekker. Groos Heide. En ik kreeg van Perl, die kwam ik tegen van de week. En die kwam nog met oom Rob. Rob Grootman.
Broer van Hans.
Ja.
Scheermes.
Dan, dan zijn we er toch al bijna.
Ja, ik weet er nog wel één. Heb ik even uitgezocht. Want ik dacht, Gerrit Koning, zegt het jullie wat?
Zeg mij niks.
Niet zo 1, 2, 3.
Dat bedoel ik niet de vader van Spencer, van Frank. En de opa van onze secretaris.
Is van het liedje? Ze noemen me Gerrit?
Ik ben Gerrit, nee, dat is Gerrit Dekzeil.
Oh,
maar trouwens, nu je er toch over begint, Edo 3 vroeger nog wel eens een clublied, een teamlied over heeft geschreven. Onverdroten, dat zijn wij van het derde. Maar dat is misschien een ideetje voor een latere uitzending. Nee, Gerrit Koning is een broer van Toon Koning, de vader van Jeroen.
Ja.
En die is in 1953 naar Canada vertrokken. En ik vroeg me af of hij bij RK Edo had gevoetbald. Dat heb ik even uitgezocht. Dus ik had eerst Jeroen gevraagd. En nou ja, die wist het niet. En Jeroen zijn moeder, die wist het niet. Maar hij ging het aan zijn tante vragen. En die tante is dan weer de moeder van Jan de Visser. En ja. Voor de mensen die het niet weten.
Jan AZ.
AZ. En welke clubs nog meer?
Feyenoord.
En nog eentje, je slaat er één over.
Zwaluwe, Heerenveen.
Tussen AZ en Feyenoord.
Heerenveen, denk ik.
Heerenveen.
Ja, ja.
Hij heeft 397 wedstrijden in het betaald voetbal gespeeld.
Kijk.
Waarvan de 302 in de eredivisie.
Dat zijn er 397 meer als mij.
32 doelpunten in betaald voetbal. 22 in de eredivisie. 10 in de eerste divisie. Ja, bij AZ.
Zaak maar nemen volgens mij nu. Niet?
Ja, volgens mij ook. Maar goed, die moeder dus van Jan de Visser. Dat is dus een zus van die Gerrit Koning waar ik het over heb. Die is, die heeft hem gebeld. Om te vragen of hij bij Edo gevoetbald had. Dat wisten ze eigenlijk niet helemaal goed. Meer allemaal. Ja, zij dachten natuurlijk van wel. Maar ondertussen ging ik zelf ook even op onderzoek uit. En ik vond de eerste oude ledenlijst die ik vond was uit 1952. En daar stonden twee Gerrit Koningen op.
De vader van Frank.
En deze.
En deze hoor. Hoe oud is deze man?
Hij is nu 88 jaar.
Zo.
Maar goed, in ieder geval. Daar stond de jongste op die ledenlijst, was van 1940. En dat was Nico Koning, de vader van Jacco. Maar ja. Toen was je dus ook 12. Toen mocht ik pas lid worden in die tijd van de club. Dat was bij Warmunde, in Warmond, waar ik dus vandaan kom, was dat ook zo. Want ik vroeg het nog even aan mijn vader. Die zegt, ja, want mijn broer, die onder mijn vader zit, die wilde heel graag op voetbal. En die loog een jaar. Want anders mocht hij er niet op. Dus die zat met zijn 11 op voetbal. Maar goed, in ieder geval, ik kwam dat dus tegen. En op dat moment belt Jeroen mij. Dat ik dat voor me had. En toen zeg je Jeroen, ja, mijn tante die heeft hem gesproken. En hij heeft zeker gevoetbald, 8 jaar. Dus die is gewoon op zijn 12e begonnen tot zijn 20e toen hij vertrok. En hij heeft ook een aantal wedstrijden in het eerste gespeeld. En dan speelde hij met RK Edo Corrivee als Joop Berghout, Theo Koning, Sien Verschagen.
Dirk Groteman.
Jan Mooi. En ja,
De Boel. Theo Koning?
Ja, maar ik weet
verder niet. Moet haast wel, denk ik.
De Bels, hè? Nee,
de maar Bels. Oh ja, de Bels. Niet de Boel, maar de Bels.
Maar naast dat hij in het eerste heeft gespeeld, heeft hij natuurlijk in de jeugd ook gespeeld. En hij vertelde dat hij in een kampioenswedstrijd 2 doelpunten had gemaakt. Maar die verloren ze uiteindelijk met 3-2 tegen Always Forward. En was dat wel een heel mooi poeltje. Dat was in de A1, of hoe je dat toen ook noemde. Maar het was in ieder geval het vlaggenschip van onze club, van de jeugd. Vlaggenschip van de jeugd van onze club. En ze zaten bij Sint-Victor, Sint-George, Sint-Bavo. Dat is nou Dynamo, denk ik. Woudia, Blokkers en West-Friese in de pool. En dus Forward. En Edo en Forward wonnen alles. Ze wonnen 1 keer van elkaar. Dus ze hadden 1 keer verloren en de rest allemaal gewonnen. En toen speelden ze een beslissingswedstrijd tegen elkaar. Nou ja, Gerrit scoorde dus 2 doelpunten. Maar het was net niet genoeg. Maar waarom ik dit wist van Gerrit Koning, was omdat we naar de Hiha Hondelul Show gingen, Bram, 3 jaar geleden in januari, met Bob Harmsen en Jeroen.
Klopt.
En Jeroen vertelde toen in de auto op de heenweg richting Haarlem dat zijn oom had meegedaan aan de Olympische Spelen. En
ja,
die kwam uit voor Canada.
Herinneren.
En dat vond ik eigenlijk wel zo interessant, dat 3 jaar geleden met de Olympische Spelen, toen heb ik hem opgebeld in Canada. En daar heb ik een stukje geschreven voor de krant. En dat zal ik nu even voorlezen.
Een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug.
Ja.
De eerste schaats-Canadees. Als schaatsbelg ging Bart Veldkamp op de Olympische Spelen van 1998 de strijd aan tegen zijn voormalige landgenoten. En nu doet schaatscanadees Ted Jan Bloemen dat. Dat Olympische debuut is echter niet de eerste Nederlander die voor Canada is gaan schaatsen en meedoet aan de Olympische Winterspelen. Die eerste Nederlander is namelijk Gerrit Koning. Hij stond onder de naam Gerry Koning aan de start op de 1500 en 5000 meter op de Olympische Spelen van 1964 in Innsbruck. En daar is Koning, inmiddels 84 jaar, maar wat trots op. Dat ik de Olympische Spelen heb bereikt, vind ik een unieke prestatie. Zeker als immigrant. Veel mensen dromen ervan, maar er zijn er maar weinig die het waarmaken. Ik denk wel eens, Gerrit jongen, je hebt dan wel geen opleiding gehad, maar dit heb je toch maar mooi voor elkaar gebokst. Een sportief succes was Konings deelname niet. Op de 1500 meter werd hij 47ste en op de 5000 meter eindigde hij op plek 35. Maar dat was maar 0,8 seconden achter de Nederlander Peter Nottet. En die won 4 jaar later brons op diezelfde afstand. Als tiener kon ik in Nederland goed meekomen op de schaats, maar wedstrijden heb ik nooit gereden. Toen ik in 1953 op 20-jarige leeftijd het avontuur zocht en Averhoren verruilde voor het Canadese Calgary, begon ik al snel te werken als glazenwasser. Nadat ik de taal onder de knie had, begon ik mijn eigen glazenwasserij. Het bedrijf liep uitstekend, waardoor het goed te combineren was met sporten. Er was in die tijd verder ook niets te doen in Calgary, waardoor ik veel ging fietsen en schaatsen. Dat was nog niet zo eenvoudig, want Canada was niet op deze sporten ingericht. Alleen ijshockey telt hier als sport. Ik moest zelf altijd eerst de ijsbaan vrijmaken om überhaupt te kunnen trainen. Dat typeert wel mijn doorzettingsvermogen. Ik had geen trainer en maakte mijn eigen schema's. Ralf Olin was destijds de beste schaatser van Canada en woonde ook in Calgary. Hij stimuleerde mij enorm om met schaatsen door te gaan. Op die manier werd ik achter Olin de nummer 2 van het land met mijn Olympische deelname als gevolg. Voor Koning was deelname belangrijker dan winnen en hij keek in Innsbruck zijn ogen uit. Ik zag opeens grootheden als de Noor Fred Anton Meijer en de Rus Yevgeny Grishin rijden. En de vader van Kees van Kerk kwam voor de rit van Kees op de 1500 meter naar me toe. Of ik nog even snel tegen Kees wilde zeggen dat het nu of nooit was. En Kees won vervolgens zilver. Dat was prachtig. Ik vind het nog altijd leuk om mijn verhaal te vertellen. Vandaag doe ik dat bijvoorbeeld nog op een school hier in Calgary. In 1988 waren de winterspelen in mijn stad. Dat was een geweldige happening. Ik zat ook in de organisatie waardoor ik een accreditatie had voor alle wedstrijden. Ik heb Leo Visser, Gerard Kemkers, Jan Ikema en uiteraard Yvonne van Gennep hun medailles zien winnen. Het was jammer dat Hein Vergeer fysieke problemen had, want de moeder van Hein sliep bij mij thuis. Op deze Olympische Spelen vind ik het echt jammer dat voor de sport dat Denis Yuskov en Pavel Kolisnikov niet mogen meedoen. Het voelt nu een beetje alsof de Nederlanders de medailles alleen maar hoeven op te halen. Niet alleen daarom hoop ik dat Ted Jan Bloemen de 10 kilometer wint. Want ik ben natuurlijk al 65 jaar lang een Canadees.
Mooi verhaal, Jaap.
Ja.
Bijzonder.
Dus we hebben gewoon een Erke Edo-lid, een oud Erke Edo-lid die aan de Olympische Spelen heeft meegedaan.
Ja. Ja,
is er nog één?
Nee. Ik zou het niet weten.
Ik denk het niet.
Paralympics misschien?
Nou, ik denk het niet.
Ook niet?
En dan vergaat het toch gewoon in al ons enthousiasme eventjes. De oom van David en Victor en Sophie Nieuwendijk. Natuurlijk Frits Pronk. Die ook toch in de jeugd van Erke Edo gevoetbald heeft. En naar Duitsland is gegaan. Komt af en toe met de kermis nog wel eens over. Dus ja, Frits kunnen we natuurlijk ook even niet vergeten hierin. Dus weer aanbeland bij toch nog wel een heel erg uit de kluiten gegroeide rubriek. De beste elf zonder Flippie zelf. Heel even kort nog even de spelregels. Philip, een van de jongens van de gestampte podcast. Die elke uitzending een elftal samenstelt van spelers met wie hij ooit gespeeld heeft. En die beschikken dus allemaal over een bepaald talent. En dat kan rechtsbenen zijn, het kan een verdediger zijn. En we hadden ook een carnavalseditie. En dus de vorige keer de bijnamen. En aan het einde van de rit zal Philip zijn beste elf zonder of met Flippy zelf aan ons presenteren. Dat houdt in dat als je nu genoemd wordt, of in de vorige edities, dat je dus geen plaatsje hebt in zijn allerbeste team, de beste elf zonder of met Flippy zelf. En hoe vervelend is het dat ik dus al genoemd ben en Jaap Heemskerk nog niet.
Ja, maar misschien word ik wel helemaal niet genoemd, Droom.
Die kans zit er ook nog in, inderdaad.
Die kans is, wordt steeds groter.
Ja, maar mijn kans is...
Je kan doneren, dus hè, Jaap? Als je wil, kan je doneren, hoor.
Ik heb daar helemaal geen geld voor over.
Ik ben best wel omkoopbaar, eigenlijk.
Ik durf voorlopig nog wel te gokken dat het een keer goed komt.
Ik zeg niks. Maar ik wil wel even melden hierbij dat ik eigenlijk... de spelregels gaan omzeilen.
Kijk, je gaat mij gewoon twee keer noemen.
Nee, ja, dat had gekund. Maar het is al eerder genoemd in deze podcast. Kees Knijn. En dat bracht mij op het idee om de beste trainers, begeleiders, coaches te benoemen. Die ik in mijn rijke voetballoopbaan... die mij onder mijn hoede gehad hebben.
Heb jij Kees Knijn gehad, joh?
Ik heb Kees Knijn gehad. Dat was fantastisch, kan je zeggen. Dat was in het D1. Ik denk 1986, 87, zoiets. En dan moet ik gelijk ook Jaap Bakker opnoemen. Want Kees Knijn was onze coach. En Jaap Bakker, dat was onze trainer.
Ja.
En die trainingen van Jaap, die waren legendarisch.
Ja.
Ik heb van Jaap voetbalhonkbal geleerd. Dus we beginnen de start met een uittrap van de keeper. Uit je handen. En dan al die honken af. Nou, weet je, en daar kon Jaap ons natuurlijk verschrikkelijk mee belonen. Als wij een goede wedstrijd gespeeld hadden, dan gingen we voetbal, honkbal.
Dat is een beetje een trainingsmethode van Johan Cruijff, denk ik, of
ja,
niet?
Ja, dat denk ik. Want
die was een goede honkballer, die moest kiezen.
Jaap was samen met Kees, toen trainer, begeleider. En hij kon je ook vreselijk op je donder geven. En dan kwam je in de rust, kwam je dan in de kleedkamer. Nou, Kees was even wat milder misschien als Jaap. Maar ik weet niet, ik kan me nog een wedstrijd herinneren, VVS uit. We stonden met 4-0 achter in de rust en... Dan kwam Jaap binnen met een sigaartje tussen zijn lippen. Je doet er geen biet aan. En weliswaar speelden we die wedstrijd met 4-4 gelijk.
Ja, ja.
Kees, dus ik heb er twee genoemd. Kees Knijn, Jaap Bakker.
Nou ja, Kees die loopt natuurlijk wel vaker rond hier bij de club. Jaap, erg actief bij VVA Voorhout geweest natuurlijk. Of ja, FC Koning.
FC Koning, ja. Opa van.
Kees... Is begnadigd scheidsrechter voor vrouwen 3. John en consorten kunnen altijd met heel veel plezier een beroep doen op Kees. Maar ook op Rob Schouten. Zij vervullen allebei die taak. Dus om de thuiswedstrijd gaan ze fluiten. En Kees, altijd sportdag medewerker natuurlijk ook geweest. En vertrouwenspersoon.
Ja.
Voor de club.
Samen met Doreen.
Ja.
Leuk. Ik ga door naar de derde op de lijst. Piet Vriend.
Ja, Piet. Ik kwam hem, het is alweer een tijdje terug hoor. 2 jaar geleden of zo was ik bij een wedstrijd van de Rijp. En toen zat hij op de tribune. Gewoon een amateurwedstrijdje kijken. Doet hij eigenlijk altijd. Ilpendam. Toen zat hij naast Herman van Eldert. Die was daar ook aan het kijken.
Kijk.
En, toen heb ik hem eigenlijk
hele
gesproken.
Ja, hele fijne man ook.
Maar ik heb hem bij Edo eigenlijk nooit echt meegemaakt. Maar wat ik wel weet, is dat hij altijd naar verdedigers riep... Roeien met die poten.
Oh, nee, daar kan ik hem niet van herinneren. Ik had hem in de jeugd. Ik denk B1 of in de A1. Daar was Piet onze trainer. Maar Piet was ook wel eerste elftal trainer, selectietrainer. Ik denk dat Ilpendam, want hij woonde daar in de Purmer. Dus Ilpendam was niet onbekend voor hem. Maar ja, Piet, heerlijke vent eigenlijk. Ik heb ook van geleerd eigenlijk. Ik zal het niet zeggen, maar Piet. Piet was vroeger boer, hè Jaap? Ik weet niet of jij hem...
Dat weet ik.
Ja?
Weet je wat hij nu doet? Of moeten we daar de prijsvraag van maken?
Nou, dat is misschien wel een goeie. Ik zit Bram even aan te kijken, maar ik weet niet.
Ik weet niet wat hij nu... Ik bedoel, wat hij ging doen nadat hij geen boer meer was.
Ja, want zijn land was verkocht, hè?
Maar goed, ja, precies.
Ik zeg even niks nu. Maar het is wel een prijsdag waard. Maar je mag
ik vind
zelf...
het wel een goeie. Voor, ja. Dat trekken we weer uit goede inzenders iemand. En die krijgt dan een jongens van de gestampte podcastworst. Is dat wat?
Dat vind ik een hele goeie.
Dus de prijsdag luidt?
Ja, wat ging Piet Vriend doen nadat hij zijn land verkocht had en geen actief veehouder meer was?
Ja, nou, duidelijk. Prima.
En dat kun je sturen naar de jongens van de gestampte podcast at gmail.com. Kijk, normaal zegt Bram dat altijd, maar die struikelt er nog wel eens over. Ja. Dus ik dacht, ik grijp een keer mijn kans.
Het gebeurt mij wel eens. Klopt.
Geeft helemaal niks. Ik ga door naar nummer 4 op de lijst. Ja, die is ook al een aantal keer eerder in de podcast genoemd. Maar ik noem hem hier toch weer, want hij is begeleider geweest. Dat is Hans Groteman.
Dus jij hebt gewoon Hans om je heen gehad.
Hans is begeleider.
Ja, en de selectie ook. Super. Is het eerste.
Ja, ja. Hij deed niet alleen. Maar ja, die andere kan ik even niet noemen. Want die komt misschien later nog wel eens een keer in een beste elf zonder Flippy zelf tevoorschijn. Maar Hans, ja, die ken ik zeker niet vergeten in dit lijstje.
Ik kom Hans altijd tegen bij Hollandia als ik daar naartoe ga.
Ja, is Hans vaak bij Hollandia?
En dan gaat altijd kijken. Vaste supporter van Hollandia.
Oh.
Dus ja, nou proberen we natuurlijk via deze podcast om hem weer naar Erke Edo te krijgen op zondagmiddag. In plaats van naar,
ja. Nou, laten we beginnen met
naar het Julianapark.
Laten we beginnen met zaterdagochtend. Ja. Want zijn kleinzoon van Annemarie, Ian, die kan toch wel leuk voetballen hoor. Maar ja, er zijn natuurlijk nu geen wedstrijden. Maar Hans, ik weet niet of je luistert, maar als je dit hoort, ja, we verwachten je. Zodra de competitie weer gaat beginnen.
We verheugen ons erop.
Ja toch? Pak ik hem door. En deze zien we ook niet veel meer op de Edovelden. Maar hij was mijn eerste geleider, hè, zoals jullie dat hier zeggen. Geleider. Rob Pater, broer van. Dat was mijn allereerste leider van Erke Edo E3. 1984.
En Rob had geen kinderen, want die was, of tenminste toen niet, die was jonger, denk ik.
Ja,
was
toen, ik denk een jaar of 20, 21 of zo, denk super. Ik. Hij reed een rode golf, volgens mij, kan ik me nog herinneren.
Ja.
En, maar Rob Pater, ja, dat was mijn eerste coach. En het was zelfs zo leuk dat hij in de Eendracht schreef. Ook in 84 hadden we een toernooitje daar bij dat gymzaaltje Jacob Bakkerstraat. En dit is winterstop. En allemaal uitgenodigd daar in het sportzaaltje. Maar mijn achternaam was nog niet bekend hier zo. Dus toen kregen we de vermelding van alle teams. En dan zie je de namen staan. Ronald Bakker en Patrick Schouten, Steven Vlaar, Sander Glander of Ted Bakker. En Philip. En voor de rest niks. Maar wel gewonnen, dat toernooi. Dus maar Rob, ja, blijft speciaal voor mij.
Maar we hebben ook geen andere Philip bij de club gehad, denk ik ooit.
Nee, dat denk ik ook niet.
Wel een andere Flip, maar geen andere Philip.
En de volgende die ik ga noemen, ja, die kennen jullie allemaal. En dat is misschien wel het mooiste seizoen geweest wat ik ooit gevoetbald heb. Dat is, ja, Bert Blank.
Nou, Bert.
Ik weet dat hij luistert.
Ja, mooi dat hij luistert. Nou, Bert, joh, fantastisch. We hebben natuurlijk zeker een hele mooie tijd mee gehad. En zeker dat seizoen 2001, 2002, maar ook die andere jaren met Bert was top.
Ja, absoluut.
En weet je wat ook top was? Gewoon, dan zaten we na de training op donderdag in de kantine en dan ging de kantine sluiten. En dan gingen we toch best wel vaak bij Bert nog zitten.
Zeker.
En dan werd het gerust 4 uur. Met Pieter Berghout en
ging je zo vroeg weg dan, Jaap?
Dan ging ik om 4 uur al weg. Stefan Vlaar, Maurits, Mark Poland.
John Braas.
Gewoon, dat was altijd fantastisch. Hè? Gewoon alleen maar lullen over voetbal.
Ja.
En er kwam geen eind aan. En ik weet wel, met Stefan ook, dat hij een keer volgens mij ook 4:30 thuis kwam. Nou ja, we zaten niet aan een colaatje, laat ik het zo zeggen. En die moest de volgende dag weer naar zijn werk. En dan fietste hij naar Schaarwoude. Dan pakte hij de bus naar Amsterdam, want hij werkte in Amsterdam. En toen nam hij een keer niet zijn werktas mee, maar zijn voetbaltas.
Nou jongen.
Per ongeluk. Ja.
Zou je zijn laptop even pakken? Zat er een voetbalschoen in? Dat is een mooi verhaal, maar dat was wel bij Bert Blank. Ja, Bert.
Dat was vanaf Bert, ja.
En ik denk bij een heleboel van onze generatie dan, die Bert toch wel hoog in het vaandel hebben staan. Als voetbaltrainer, want het was natuurlijk uniek in dat jaar. Edo 1 en Edo 2 kampioen. Met Bert. Bevlogen trainer. Bert kon ook je doen geloven dat je profvoetbal was of zo. Dat idee gaf hij mij altijd.
Nou, hij benaderde het gewoon. En hij had Ajax trainingen.
Ja. Maar hij ging ook de ballen wassen in bad. He, het waren altijd schone ballen. Nou, ze is voor mij altijd wel schoon, maar Bert had altijd schone ballen. Maar dat was gewoon uniek. Bertje. Gerrie nog erbij. Gerrie Prins.
Raar, zeker.
Ja, maar die spreken
ook elkaar. Topfan, hè?
Ja, die spreken elkaar ook nog.
Ja, leuk.
Dus, maar Bert mag ook niet ontbreken in het lijstje.
Nee, man, joh, daar kan je toch ook gewoon een hele aflevering mee vullen.
Ja, we moeten hem een keer uitnodigen. Ja. Ik denk dat hij dat hartstikke leuk zou vinden. Maar even geduld, Bert. Daar heb je wel begrip voor. Dan ga ik door naar de volgende. En dit is ook speciaal. Dat is de man die mij de eerste basisplek gaf in Edo 1. En dat is Ton Wijmar.
Kijk, niet de minste.
Nee, absoluut niet. Dat was echt een trainer.
We hadden het net al over een oud-RK Edo-lid die op de Olympische Spelen is geweest. Ja. Tenminste, ik ben daar ook geweest, maar die daadwerkelijk heeft deelgenomen. Maar Ton Wijmar, wist je dat hij met een WK heeft meegedaan? Een wereldkampioenschap voetbal.
Met militairen?
Militairen, ja. Als ik me niet vergis, 1968 in Bagdad.
Zo.
Halve finale uitgeschakeld. Ik dacht door Griekenland, maar ik kan het ook mis hebben. En Jan Verbeveren op doel. Allemaal toppers. En Ton stond linksback.
Oh, dat zijn
de buitenspeler.
Dat zijn wel de beste.
Hij was eigenlijk aanvaller.
Ja,
flank linksbuiten.
Maar het is wel een fantastische trainer, hè? Ton Wijmar. Ajax. In de jeugd van Ajax gespeeld. Volgens mij zat hij net achter Cruijff. En daardoor heeft hij eigenlijk nooit... volgens mij één wedstrijd gespeeld bij Ajax.
Eén wedstrijd.
Ja.
En toen ging hij na 2 jaar Ajax-selectie ging hij naar Wageningen. Als ik me niet vergis. En 3 jaar Wageningen. En toen raakte hij zwaar geblesseerd. En toen werd het RK Edo. Nee, toen was in ieder geval zijn profcarrière voorbij. Ik weet niet precies welk jaar die hier terecht kwam.
Nou, ik denk, ja. Eind jaren 70 denk ik dat hij.
Ja, ik weet niet. Ik terecht kwam. In ieder geval ver voor mijn tijd. Maar
ja. Maar goed, ik wil hem graag noemen. Die man, dat blijft speciaal. Hij is inmiddels niet meer woonachtig hier zo. Maar hij is nog wel, heb ik begrepen.
Nou, zijn dochter Wijmar. Heb je natuurlijk nog lang gevoeld.
Evelien, ja. Ton Wijmar. Nummer 8 op mijn lijstje. Jack de Weert.
Jack de Weert, jongens.
Hé? Hey?
Ja.
Dat is hem, hè?
Lid van verdiensten bij onze club.
Zeker.
Ja.
Ja. Jack, geen trainer, maar begeleider, hè?
Nou, hij heeft ook... Jack heeft ook vaak op het veld gestaan. Toen ook voor de jeugd, weet ik. Dus hij staat wel eens op het veld. Hij heeft Tom van den Berg toen redelijk vaak bijgestaan. En ja, voor de rest is het natuurlijk een op- en top begeleider.
Ja, shirtjes klaarleggen, ballen oppompen.
Lekker omheen te steert, om de selectie heen.
Safje doen.
Ja. Maar dan heb je er, want ik denk dat je met Bert Blank ook gevoetbald hebt, Philip.
Ik heb met Bert ook wel gevoetbald.
Ja,
dat was het eerste wat mij altijd ingefluisterd werd.
Maar met Jack de Weert heb je ook
met Jack de Weert heb ik ook gevoetbald.
7-7.
Ja, dus eigenlijk is weer geen inbreuk op de spelregels. Ja, de trainers deden ook wel een potje mee natuurlijk.
Ja.
Maar Jack de Weert 7-7 inderdaad, Jack. Of Jaap. En dat ken je niet toch nog best wel. Ik keek van hem op.
Ja. Ik bedoel, dat viel niet tegen.
Nee, absoluut niet.
Dat je dacht van, hij kon het inderdaad wel vroeger.
En
maar
terug,
je ziet het nog terug.
Op Bert dan, want daar zijn vroeger dan, een jaar of 16, 17, mocht je met selectie mee trainen. Dan werd er eerst in die kleedkamer gezegd, jongens, is Bert blanker? Nee, Bert is vandaag niet, jongens. Dan kunnen we de schemerschermers aflaten.
Ja.
Zo werd het gezegd. Hè? Bert was natuurlijk spijkerrat als voetballer. Hè? Echt de laatste man, coachen.
En hij kon goed, om Piet Vriend te citeren, hij kon goed roeien met die poten.
Roeien, ja. Maar Jack de Weert, ja, ook jarenlang begeleider geweest van Edo 2, van Edo 1. En ja, lid van verdiensten zullen
jullie als je allemaal moet gaan opnoemen wat hij hier allemaal deed.
Ja, terreindienst.
Op de zaterdagmorgen, maar ook elke... Volgens mij kwam hij voor corona hier ook nog regelmatig een bakje doen met Albert enzovoorts. Dus... En was hij altijd op zaterdagmorgen in de bestuurskamer gezellig bakje te doen.
Ja,
dingen te regelen, dingen te fixen. En ja, mooie keuze.
En als we het toch over leden van verdiensten hebben. Ja, Bram.
Nou,
dan moet ik Eduard Seuren opnoemen.
Tuurlijk.
Eduard Seuren is mijn begeleider of coach van Edo 2 geweest. Samen met Ad Groot als vlagger. Maar dat waren ook geweldige jaren, hoor. En Ed, ja, de anekdotes, hè?
Ja, er had zo het plakboek erbij. Daar kan je ook weer een aflevering mee vullen.
Alle schorsingen, alle doelpunten. Ja. Hij heeft met de vader van Frank en Ronald de Boer gevoetbald. Maar ja, Eduard Seurde, ja, prima coach. Altijd gezellig, altijd lachen. Hij heeft ons ook nog wel eens flink in de maling genomen, weet ik. John Bosch en mij. Wij ook een wedstrijd uit bij MFC hebben wij Eduard even in het ootje genomen, zeg maar. Maar het duurde niet lang of hij had ons vakkundig teruggepakt. In die tijd waren net die mobiele telefoons die waren uit. En Eduard Seurde had er alleen, ook vanwege zijn werk. En hij doet nadat het net of je Paul Verre aan de telefoon hebt. Dat de twee jongens tijdens warming-up van Edo 1 door hun enkels waren gegaan vanwege het slechte veld. En of John Bosch en ik met spoed naar het veld van Spartaan in Wochten wilden rijden. Dus John Bosch reed nog in zo'n zwarte Sirocco. Nou, ik moet zeggen, dat ding ging best hard. En wij waren ergens, ik denk bij West-Friesia of zo. Een snelle broodje kaas en in een aantje en dan gingen we als een speer gingen we naar Wochten. En dan kwamen we daar in die kleedkamer van, nou, staan we in de basis, staan we in de basis. Maar er bleek dus helemaal niks van waar, weet je wel. Fantastisch.
Ja, het is zeker afgelast, is ook zo'n geuze afspraak.
Ja.
Dat die uitspraak dat hij altijd zei, nee hoor, het is afgelast. En, nou, en natuurlijk opa van, hè?
Opa van.
Thijs en Jess, Nicky en Donna.
Donna, vader van.
Vader van.
Schoonvader van.
Schoonvader van. Ja, ja, leuk dat je hem erbij hebt, Flip.
Ja, die moet ik absoluut noemen.
En natuurlijk de gastheer als het gaat om thuiswedstrijden van het eerste. Hè? Want wie is ons visitekaartje van de
Portverloting,
club
hè?
Op de zondagmiddag?
André Schouten.
Samen met André, natuurlijk. Ja. En ja, dat zorgt altijd wel voor een glimlach, met name voor de gasten. Van met hoeveel komen jullie vandaag? Of komen jullie nog met de bus?
Altijd een praatje.
Ja.
Wat ik wel jammer vind bij Ed altijd, is dat hij is eigenlijk altijd aanwezig op jaarvergadering. En dat zo'n man met zoveel kennis en zoveel visie nou nooit eens een vraag heeft tijdens de rondvraag of zo. Dat is wel een beetje
zonde,
jammer.
Hè? Ja, zonde.
Ja. Anders lopen die vergaderingen zo uit.
Ja, zou je maar denken, hij mag best wel wat vragen stellen.
We kunnen via
wil.
Deze podcast Ed toch wel gewoon even aansporen om voortaan gewoon met een vraag te komen. Want daar zitten we natuurlijk op te wachten.
Ja, hij kan toch wel e-mail of niet?
Ja, ja.
Dus wat is ons e-mailadres, Bram?
De jongens van de gestampte podcast @gmail.com.
Nou, Eduard, als je die onthoudt en met ons vragen, dan moet het vast goed komen. Dan ga ik door. Deze man heb ik al jaren niet meer gezien. Maar ik wil hem toch benoemen, want hij was mijn coach in de C2. En ik wil zeggen, de coach van de C2, toen ik in de D1 speelde, die speelde altijd 's ochtends. Dan kon je 's middags mooi met een andere juniorenteam meedoen.
Je had gewoon drie handdoeken altijd mee om de zaterdag.
Ja, bewijs van wel. Maar dat is Willem Klaver.
Willem Klaver.
Hè? Ja. Mooie vent, dat is fantastisch.
Echt een
Edo Vierman ook, hè?
Ja.
Bamboe elftal.
Klopt. En,
met dat matje.
Ja, en hoe hij ook bij Edo is gekomen, dat is de vraag, denk je. Want is het de Gorenaar?
Hij woont op de Noorddijk, dacht
ik. Ja, inderdaad. Ja, dat kan makkelijk natuurlijk.
Maar waar hij vandaan komt, weet ik niet.
Overigens senior. Ik heb nog eens een keer inderdaad met hem gevoetbald bij SVW uit. Want toen zou ons derde elftal degraderen.
Daar speelde ik toen in.
Toen werden er allerlei coryfeeën werden er.
Ik weet dat Ron Timmer meedeed. Peter de Jong volgens mij.
De coryfee die konden allemaal niet. Dus vroegen ze Willem en dan vroegen ze mij. En Tom Kramer onder andere. Dus en toen hebben wij Edo 3 gewoon van degradatie weten te behoeden.
In de achtste klasse gehouden.
Ja, dus en daar was Willem er ook eentje van.
Philip, dat was zeker niet de achtste klasse toen hoor.
Oh, reserve achtste klasse.
Ik denk zesde of zevende.
Oh, nou ja, prima.
Ik weet niet hoe het toen was. Nee, het was toch afdelingsvoetbal.
Ja.
Maar dat was nog best wel aardige tegenstanders die wij toen hadden. Maar ik ga het nog eens opzoeken.
De punten waren in ieder geval broodnodig.
En die waren
ook
voor jullie.
Miste ik nog een penalty.
Jezus, hoe kan dat nou?
Ja, zenuw hè.
De beste, geloof mij.
Ja.
Maar Willem Klaver, ja, ik vond het altijd een mooie vent. En daarom heb ik ook in dit lijstje gezet. Ik weet niet of Willem dit luistert of als iemand Willem nog spreekt. Maar dat doen we de hartelijke groeten, zeg maar. En ik wil afsluiten met Martin Glim. Fatboy Glim. Wat zijn ze bijna allemaal?
Ja, Fatboy Glim noemden we. Ik weet nog, met Sinterklaas hadden we hem nog een cd'tje gegeven. Op de voorkant hadden we dan het hoesje van Fatboy Slim gepakt. Maar zijn gezicht veranderd in die van Martin.
Ja. Ik vond het een hele fijne trainer, leuk vent.
Lekker ballen.
Ik zeg nog tegen Jeannette. Dat soort dingen. Maar Martin, echt een voetbaldier. Op een lullige, rare manier weggeraakt hier bij Edo. We komen nog regelmatig tegen op de sportvelden. Altijd tijd voor een praatje. Ja. Altijd leuk met Martin.
De laatste wedstrijd waar ik nog geweest ben, dat was op de dinsdag in oktober. Ik weet de datum even niet precies. Het was iets van 14 oktober of zo, denk ik. Toen was er een wedstrijd DTS.
Opperdoes,
waar Martin trainer is. En daar ben ik heen geweest. En die wedstrijd die begon om 7 uur. Maar om 7:30 begon die wedstrijd. Maar om 7 uur was die persconferentie van Rutte. Waarin die aankondigde dat er dus niet meer gevoetbald mocht worden.
Lockdown.
Maar dat ging. Maar je wist het niet. Het was natuurlijk alweer uitgelekt allemaal. Maar ja, dan sta je er wel voor. Van, moeten we nou naar Oud-Karspel rijden of niet? Dus ik had Martin al even gebeld. En hoe staan jullie ervoor? Maar ja, ze gingen natuurlijk gewoon die wedstrijd in alsof er niks aan de hand was. Je moet wel. Maar ja, dat mocht dan niet baten, want ze verloren dik. Maar dat is de laatste keer dat ik hem gezien heb. 14 en 15 oktober of zo. Trainer van Opperdoes. Nee, leuke trainer.
Het is een mooi lijstje, toch jongens?
Leuk, zeker. Hè? Lijstje, hè? Inderdaad. Ja. En...
De beste
Ik mis wel Pieter Berghout. Heb je die niet gehad, Piet? Of Philip?
Als trainer?
Ja.
Ja, Pieter heb ik natuurlijk wel mee gevoetbald.
Als het mijn lijstje was, had Pieter er natuurlijk zeker bijgestaan.
Maar even terug, Jaap. Even terug nog. Jij bent weer niet genoemd, hè?
Nee, maar ik ben geen trainer.
Nee, maar goed. Maar,
dus ik wist meteen al dat ik niet genoemd word.
Het is maart. En je bent nog niet genoemd.
Er wordt ook nog niet competitie gevoetbald en zo. Nee. Dus ik maak me nog helemaal geen zorgen. Nee, Philip gaat vast nog heel lang door met die lijstjes. Nee, maar ik wil even over Pieter hebben. Want we hebben hem nu wel een paar keer genoemd met een gemiste penalty. Maar dat is natuurlijk echt niet wat Pieter verdient. Dus ik dacht, jij gaat Pieter wel noemen. Want we hadden het al over het kampioensjaar met Bert 2001-2002. Maar het tweede werd natuurlijk kampioen. En toen hadden we Pieter. Over Pieter heb ik natuurlijk nog een heel mooi stukje geschreven. Ooit in het kampioensjaar.
Een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
een tikkie terug,
tikkie terug, tikkie terug, tikkie terug.
Ja.
Het 20ste streepje. Het is 1:15, schreeuwde ik onthutst. Ik liet mijn tas vallen en snikkend stortte ik me in mijn kussen. Voor het eerst te laat voor trainen. En nog wel vandaag. Vertel me nu eens wat er aan de hand is. Ik had mijn moeder niet de trap op horen komen. Wat is nu precies het probleem? Ze ging naast me op bed zitten. Snotterend kwam ik overeind. Met mijn mouw veegde ik langs mijn neus en nam een slokje water. Dat ze voor me had ingeschonken. Ajax moet vanavond tegen FC Basel voetballen voor de Europa Cup. En Basel heeft een geheim wapen. Een spelicoach. Een spelicoach? Ja, FC Basel heeft er een en Ajax niet. En op tv zeiden ze dat in de tweede helft het geheime wapen komt en Cruijff wordt aan de ketting gelegd. Ik nam een slok water en gaf het glas aan mijn moeder. Vannacht droomde ik dat die spelicoach een harig monster is met schoenmaat 59. Overal waar de spelicoach liep, begon het te sneeuwen. En het at Ajax op. Ik barstte weer in snikken uit. En nu ben ik nog te laat voor de training ook. Mijn stem sloeg over. Kom, pak je tas, zei mijn moeder. Dan breng ik je even. Dat is zomaar een stukje uit De Laatste Held. De debuutroman van Rick de Leeuw. Beter bekend als de zanger van de Truckener Keks. Nadat Barry Hulshoff de 3-0 inkopte en Basel verslagen was. En een spelicoach een speelgerechtigde trainer-coach bleek te zijn, was het jochie gerustgesteld. Die spelicoach was trouwens Benthouse, maar niet alleen Basel. Ook in Engeland zag je ze vroeger veel. We weten het nog van Chelsea met Gullit en later Vialli. En in Frankrijk vervulde Adekoot deze rol bij Kaan en Kan. Er zijn dus voorbeelden genoeg. En ook het tweede van Erke Edo kreeg in 2001 een spelicoach. We hadden als coach afscheid genomen van Bolly en kregen daar Pieter voor in de plaats. Met Pieter Berkhout als kersverse spelercoach zaten we op 16 september voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd in de bestuurskamer. Pieter vertelde ons dat we kampioen moesten worden en dat het heel simpel is. Hij zei, je hebt 22 wedstrijden. Als je die allemaal wint, ben je kampioen. Geen spel tussen te krijgen, maar daarvoor kreeg hij van ons natuurlijk de handen nog niet op elkaar. Om zijn woorden dan ook kracht bij te zetten, schreef hij met hoofdletters het 8-letterwoord kampioen op het bord. Elk streepje staat voor 1 wedstrijd. Het was even stil. En toen zei ik tel maar 21 streepjes, Pieter. En hier zat ons erelid natuurlijk op te wachten. Het puntje op de i is het 22e streepje, zei hij, terwijl hij met een rode stift de daad bij het woord voegde. Met Pieter draaiden we een geweldig seizoen. Op 14 april waren we al kampioen. En we begonnen die zondag aan het 20e streepje. West-Frisia was een van onze concurrenten voor de titel. Maar na 2 verliespartijen in maart en een gelijkspel op 7 april stonden ze inmiddels op 10 punten achterstand. Dat nam niet weg dat wij die dag een lastige uitwedstrijd in Enkhuizen hadden. We moesten het zonder Mark Boots en onze speliecoach doen, die furoren gingen maken in het eerste. Maar zoals Gullit vlak daarvoor had gezegd voor internationale tegen Feyenoord, je moet niet kijken naar de afwezigen, je moet het doen met de spelers die je hebt. En Feyenoord haalde de finale. De zon scheen die dag volop in Enkhuizen en wij prezen ons dan ook gelukkig met mooi weervoetballer Bart Smal. We wonnen met 1-3 en Bart maakte met 2 schitterende treffers, beide uit een onmogelijke hoek, het verschil. André Blank, onze voorzitter, stond in Enkhuizen langs de lijn en had contact met DWB. In de Weren werd namelijk DWB-KGB gespeeld en als DWB zou winnen, zouden wij al kampioen zijn. KGB won echter met 3-7, zodat de voorzitter de bloemen een weekje in de koelcel moest zetten. Want een week later zouden wij in de voorlaatste speelronde het kampioenschap tijdens de kermis op grootse wijze grijpen. En daar hoefden we niet eens het puntje voor op de i te zetten.
Ja, en dat is natuurlijk weer een heel mooi verhaal. Tikkie terug, Jaap. En tot slot feliciteren wij oudspeelster en RK Edo Lady Legend Manouk Bakker en oudkeeper van RK Edo 3, 4, 5 en 6 en natuurlijk gitaarvirtuoos Nick Huiberts met de geboorte van zoon Guus.
Ja, en dan hebben we ook nog wat minder leuk nieuws. Thijs Veld van de onder 17 heeft afgelopen zondag een blessure opgelopen. Een hele vervelende blessure. Ze hadden een oefenwedstrijd onderling, dus Edo onder 17 tegen Edo onder 15. En hij had een duel om de bal en ze schieten allebei hard tegen de bal. En hij scheurde daarbij zijn kniebanden af. Inclusief een stukje bot. Het klinkt allemaal niet zo leuk. Ik vermoed dat er een operatie gaat komen. Dus ik wil eigenlijk de luisteraars oproepen om allemaal even een van harte beterschapkaart naar Thijs te sturen. Want het zal je maar gebeuren. Hij was net 1 dag weer naar school geweest. 1 middag. En volgens mij gaat dat nou voorlopig ook niet gebeuren met zo'n blessure. Dus ik zou zeggen, zoek even op of vraag even waar hij woont en breng even een kaartje in de bus.
Thijs, van harte beterschap namens de jongens van de gestampte podcast. En wie weet wat er allemaal voor jou in het verschiet ligt. Sterkte, kerel. En zijn wij aan het einde gekomen van deze podcast, aflevering 7 alweer. Woord van dank natuurlijk aan onze sponsor Nifra Constructiewerken, Muziekschool Kocheland, Michiel Beemster, Carlo Veld en uiteraard iedereen voor het luisteren. Heb je suggesties, vragen of ideeën? Mail ze gerust de jongens van de gestampte podcast @gmail.com. Tot de volgende keer. dan zijn we alweer bij aflevering 8